En daarna lezen we Matteüs 27 en wel vers 11 tot en met vers 26. Dus de schriftlezing is vanmorgen Matteüs 27 vers 11 tot en met vers 26.
En Jezus stond voor de stadhouder. En de stadhouder vraagde hem, zeggende: Zijt gij de koning der Joden? En Jezus zeide hem: Gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zeide Pilatus tot hem: Hoort gij niet hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem op niet enig woord. Alzo, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op een feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten, welke zij wilden. En ze hadden toen een welbekende gevangene, genaamd Barabbas. Als ze dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen: Welke wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat, ze hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: Heb toch niet te doen met dien rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in den droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden dat ze zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordde en zeide tot hem: Welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En ze zeiden: Barabbas. Pilatus zeide tot hem: Wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Ze zeiden allen tot hem: Laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide: Wat heeft hij dan kwaads gedaan? En ze riepen des te meer, zeggende: Laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de scharen, zeggende: Ik ben onschuldig van het bloed deze rechtvaardigen. Gij lieden moogt toezien. En al het volk antwoordde zeide: Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los. Maar Jezus gegezeld hebbende, gaf hij hem over om gekruisigd te worden.
Wij hoorden de vorige keer over twee zonen. Vanmorgen horen we over twee gevangenen. We zetten een streepje onder de vraag van Pilatus. Welke wilt gij, dat kunt u lezen in vers 17, welke wilt gij dat ik u zal loslaten? Barabbas of Jezus? Tot zover ook de lezing van de tekst. Gemeente, jongens en meisjes, een paar weken geleden op zondag 5 februari... probeerden er twee gevangenen uit een gevangenis in Rotterdam te vluchten. Ze wilden vrij zijn. In hun cel op de eerste verdieping maakten ze het raam kapot. En ze hadden lakens aan elkaar geknoopt. En zo wilden ze vluchten. Maar toen ze gevlucht waren uit de cel, toen werden ze opgewacht. En toen werden ze opnieuw in de boeien geslagen en naar de gevangenis gebracht. In het Bijbelgedeelte dat vanmorgen onze aandacht vraagt, komen we ook twee gevangenen tegen. Nee, niet in Rotterdam, maar in Jeruzalem. En nee, ze willen niet vluchten. Ze worden ook niet overgeplaatst naar een andere gevangenis. Ze worden aan het publiek voorgesteld. Ze staan samen op het bordes bij het rechthuis van Pontius Pilatus. Maar waarom? Nou, daar gaan we samen naar luisteren. Het thema voor de preek is twee gevangenen. Twee gevangenen. We letten op drie gedachten. We letten op wat Pilatus vraagt. Op wat het volk vraagt en op wat God vraagt. Dus we letten op wat Pilatus vraagt, op wat het volk vraagt en op wat God vraagt. Ja, op het bordes daar bij het rechthuis van Pilatus staan twee gevangenen. Hoe komen ze daar? Nou ja, ze hebben allebei een verschillende route doorlopen. De ene gevangene, dat is Barabbas. Waar komt hij vandaan? Uit de gevangenis. Hij is uit de cel gehaald waar hij zat. Matthäus vertelt dat hij berucht was. Johannes dat hij een misdadiger was. Lucas zegt hij zit vast wegens moord. Dus, ja, Barabbas is een zware jongen. Waarschijnlijk heeft hij als vrijheidsstrijder iemand neergestoken. Is hij een idealist? Is hij een man die uit overtuiging ergens vol voor gaat? Het zou zomaar kunnen. Nou, dat is de ene gevangene. En dan de andere gevangene, dat is Jezus uit Nazareth. Kijk, ik zou heel veel over hem kunnen vertellen. Maar je kent hem wel, toch? Zojuist is hij ter dood veroordeeld door de Joodse rechtbank. Want ja, hij had gezegd de zoon van God te zijn. En dat is godslastering. En daar staat volgens de Joodse wet de doodstraf op. Ja, de doodstraf. Maar de Joden hebben wel een probleem, want zij kunnen die straf niet uitvoeren. Daarvoor hebben ze de Romeinen nodig. Daarvoor hebben ze toestemming nodig van de Romeinse overheid. En dus zijn ze zo snel als mogelijk met Jezus naar Pilatus gegaan, de stadhouder, de Romeinse stadhouder. Hem hebben ze nodig om Jezus te kunnen doden. Ja, ze kunnen natuurlijk niet bij Pilatus aankomen met de beschuldiging. Ja, hij heeft gezegd de zoon van God te zijn. Dan zal Pilatus zijn schouders ophalen en zeggen, nou ja, mooi dan, maar daar ga ik niks aan doen. Dus zij komen met hele andere beschuldigingen dan dat ze hem ter dood hebben veroordeeld voor de Joodse rechtbank. Ze maken hem uit voor een oproerkraaier. Ze zeggen tegen Pilatus, het is een gevaarlijk mannetje en jij moet ook oppassen voor hem, want hij zegt dat hij koning is. Hij is een bedreiging voor jouw macht. Ja, als Pilatus hem ondervraagt, dan komt hij tot een hele andere conclusie. Pilatus die raakt ervan overtuigd, die aanklacht van de Joden, die slaat helemaal nergens op. Voor Pilatus is duidelijk en wordt steeds duidelijker, Jezus is onschuldig. Hij weet, zegt vers 18, dat ze hem uit nijd hebben overgeleverd. De aanklagers die zoeken iets om van Jezus af te kunnen komen. En Pilatus, hij moet recht spreken en in dit geval Jezus vrijspreken. Maar ja, dat durft hij niet aan. Want hij heeft wel door, dat geeft opschudding bij die Joodse leiders, dat geeft onrust en dat kan hij nou net niet gebruiken. Hij wil de Joden niet voor het hoofd stoten. Je moet weten, er waren al vaker onlusten geweest in Palestina onder zijn bewind. En de keizer in Rome, die wist daarvan. En pas was zijn goede vriend in ongenade gevallen bij de keizer. En als er nu opnieuw onrust ontstaat, terwijl het paasfeest wordt gevierd, het feest waar allerlei nationalistische gevoelens juist omhoog kunnen komen bij de Joden, dan gaat er straks weer een berichtje naar Rome toe en dat is niet goed voor zijn positie. Dat kan hem zijn baan kosten. Ja, of misschien wel net als zijn vriend zijn leven kost. Dus ja, daarom is Pilatus zo besluiteloos. Hij kan Jezus niet veroordelen, want hij is onschuldig. Maar hij kan hem ook niet zonder meer loslaten. Want dan heeft hij het aan de stok met de Joden. Wat moet hij doen? Ja, en dan heeft Pilatus een idee. Juist op deze dag dient zich een gelegenheid voor. Een gelegenheid aan. Het is de gewoonte om op het paasfeest een gevangene vrij te laten. Waarom? Ja, dat is niet helemaal helder. Waarschijnlijk heeft dat te maken met het paasfeest. Het Pascha, het paasfeest, dat is een bevrijdingsfeest. Weet je waar er aan werd teruggedacht, jongens en meisjes? Aan de bevrijding uit de gevangenis Egypte, heel lang geleden. En dat werd gevierd. Dat wordt nu ook gevierd in Jeruzalem. In welke omstandigheden? Nou, de omstandigheden zijn heel anders dan toen in Egypte. Maar ook nu is er sprake van onderdrukking. De Joden zijn niet vrij, de Romeinen hebben het land bezet. En voor veel Joden was dat moeilijk te verkroppen. Maar juist dan, op dit feest, werd er een gevangene vrijgelaten. Als een soort van symbolische daad. We denken terug dat we toen bevrijd werden uit Egypte. En nu wordt er ook iemand uit de gevangenis bevrijd. Is dat gebruik ingevoerd door de Joden? Als een herinnering aan de bevrijding uit Egypte? Of is dit gebruik ingevoerd door de Romeinen? Die ook op bepaalde feesten, dat weten we, gevangenen vrijlieten. Nou ja, hoe het ook precies is. Pilatus die wil dit gebruik in ieder geval aangrijpen tot zijn eigen voordeel. En daarom schuift Pilatus twee gevangenen naar voren. Jezus en Barabbas. Let goed op wat Pilatus doet. Pilatus die is bereid om Jezus los te laten als een gunst. Ja, maar wie laat je los? Dat kan alleen maar als iemand een gevangene is, als iemand schuldig is. Dus met dat Pilatus Jezus op tweetal plaatst om hem vrij te laten, hoewel die hem onschuldig heeft verklaard, zelfs tot 3 keer toe, zegt hij toch eigenlijk met zijn daad dat Jezus wel schuldig is. Waarom doet Pilatus dat? Pilatus wordt gedreven door egoïsme. Hij doet niet wat hij moet doen. In dit geval Jezus vrijlaat. En dat gaat ten koste van Jezus. Ja, zo zijn er ook vandaag heel veel mensen, leiders, machthebbers. Mensen die een belangrijke positie hebben, die alleen maar aan zichzelf denken ten koste van anderen. Over de rug van een ander proberen ze hun eigen positie veilig te stellen. Denk maar aan iemand die oorlog wil voeren, omdat hij zichzelf zo belangrijk vindt. Omdat hij zijn eigen naam wil oppoetsen. Maar dat gaat wel ten koste van andere mensen, ten koste van burgers. Denk maar aan iemand die laat zien, het moet om mij gaan. En ik moet het goed hebben en daarom laat ik anderen heel hard werken voor mij. Die laat ik voor een habbekrats werken. Die buit ik uit. Dat is niet eerlijk, maar ja, ik word er beter van. Dus, of moet ik nog wat dichter bij huis komen vanmorgen? Pilatus die schuift Barabbas en Jezus naar voren. En zo schuift hij de beslissing die hij had moeten nemen voor zich uit. Hij doet niet wat hij wel had moeten doen, Jezus vrijlaten. En jij? En ik? Want kijk, jij komt ook in aanraking met Jezus, net als Pilatus. En je wordt geroepen om je positie te bepalen tegenover hem. Maar wat doe je? Je schuift het voor je uit. Je hebt jezelf er niet voor over. Je denkt neutraal te kunnen blijven. Je probeert je eruit te redden. Ja, zeg je, het zou eigenlijk wel anders moeten. Ik zou God wel moeten liefhebben. Ik zou eigenlijk veel meer in de Bijbel moeten lezen. Ik zou meer werk moeten maken van het gebed. Ik zou meer werk moeten maken van een Bijbelse opvoeding. Ik zou er meer uit moeten leven, uit het woord van God, uit de genade van God die hij heeft verdiend. Maar ja, ik ben druk. Ik heb veel aan mijn hoofd. En de kinderen, ja, ze zorgen dat er veel aandacht van mij naar hen uitgaat. Het werk slokt me op. Ik ben nog te jong. Het komt me niet zo goed uit. Het kost me te veel. Het kost me mezelf. Nou, straks. Van de zomer. Nee, volgend jaar. Ja, nou dan. Wat doe je? Je bent net als Pilatus. Je zoekt een uitvlucht. Je ontloopt je verantwoordelijkheid. Je schuift wat God van je vraagt van je af. En misschien denk je nog wel een beetje in een soort veiligheidszone te zitten. Wat vraagt Pilatus? Wie van de twee zal ik loslaten? Maar met die vraag plaatst hij Jezus op hetzelfde niveau als Barabbas. En in wezen betitelt Pilatus Jezus als schuldenaar. Want anders hoeft hij niet te vragen om zijn loslating. En het lijkt alsof Pilatus geen beslissing durft te maken. Als het gaat om Jezus. Maar toch maakt hij hem. Want tegenover Jezus kun je nooit neutraal staan. Je buigt voor hem. Of je verzet je tegen hem. Je verwerpt hem. Dus voor tweeën één. Neem je dat mee? Ja, maar niet alleen Pilatus vraagt wat. Het volk vraagt ook wat. Onze tweede gedachte. Wat doet het volk met dat voorstel van Pilatus, met die voordracht van Pilatus? Hoe reageren ze erop? Nou, wat verwacht Pilatus? Ja, hij verwacht dat ze Jezus zullen kiezen. Kijk, Pilatus die wil Jezus vrij hebben. Hij komt niet met iemand aan waarvan hij tevoren al weet dat ze hem zullen kiezen. Hij komt niet met iemand aan, en ik heb het dan over Barabbas, waarvan hij weet, maar die is heel geliefd onder het volk. Kijk, er zijn wel verklarers die denken dat Barabbas heel populair was onder het volk. Hij zou een verzetsheld zijn. Die het Romeinse gezag heeft uitgedaagd. Nou ja, dat zou misschien best wel kunnen. Al lees je dat nergens. Maar stel dat die Barabbas had gestreden in de ogen van de Joden voor een goede zaak. Hè? De Romeinen eruit. Dat hij een vrijheidsstrijder was. Dan hoefde hij nog niet per se geliefd te zijn bij het volk. Wil je een moordenaar op vrije voeten hebben? In ieder geval, Pilatus die wil Jezus vrijen. En hij is niet dom. Hij zit met die vraag, hoe krijg ik dat voor elkaar? En hij weet dat Jezus populair is onder het volk. Dat de mensen massaal naar hem gingen luisteren. Dat ze onder de indruk waren van zijn wonderen. En daar denkt Pilatus handig gebruik van te kunnen maken. Kijk, die geestelijke leidslieden die willen van Jezus af. Dat is volstrekt duidelijk, daar komt hij ook niet verder mee. Maar het gewone volk wil toch niet van Jezus af? Ze hebben hem net, een paar dagen hiervoor, als een koning onthaald in Jeruzalem. En geroepen, Hosanna is hij. Die komt in de naam van de Heer. Pilatus die zet Jezus naast Barabbas. Zie je die twee gevangenen staan? Ze lijken totaal niet op elkaar. Kijk eens goed, zie je het? En het verschil zit hem vooral in wie ze zijn. Kijk, daar staat Barabbas. Zijn naam betekent zoon van de vader. Bar, zoon. En Abba, vader. Hij staat naast de zoon van de vader, de hemelse vader. En hoe verschillend zijn ze, die twee? Een moordenaar staat tegenover de vorst van het leven. Barabbas, die neemt het leven van een ander. Maar Jezus, die geeft het leven aan een ander. De een die staat er zeg maar met een zwaard in zijn hand. En de ander met een beker in zijn hand. De lijdensbeker. De een is moordenaar, de ander is middelaar. De een die gebruikt zijn handen om te doden, de ander gebruikt zijn handen om goed te doen, om te genezen en te helen. De ene is een man vol van geweld en de ander is een man vol van genade. De een is een kwaaddoener, de ander is weldoener. De een is onrechtvaardig, de ander is rechtvaardig. De een is schuldig, de ander onschuldig. De een is een wetsovertreder, de ander de wetsvervuller. De een komt van beneden, de ander komt van boven. Ik zie een vrijheidsstrijder staan die met geweld het opneemt tegen de vijand, het Romeinse gezag. En ik zie een vrijheidsstrijder staan die het zonder geweld opneemt tegen een nog veel machtiger vijand. De boze. Ik zie twee gevangenen staan. Barabbas naast Jezus. Tegenover Jezus. En Pilatus vraagt, wie? Wie? Wie van de twee zal ik loslaten? En het volk reageert. Zij vragen ook wat en hoe. Pilatus denkt, nou, die keuze is snel gemaakt. Maar hij vergist zich. De overpriesters, die hitsen de menigte op. Hè. Ze hebben Jezus vals beschuldigd dat hij de boel zou ophitsen tegen het Romeinse gezag. Maar ondertussen hitsen zij de boel op. En vragen ze om de vrijlating van Barabbas en de kruisdood van Jezus. Er klinkt een oorverdovend lawaai. De hele menigte schreeuwt als uit één mond. Kruisig hem. Lucas die noemt geen eens de naam en zegt kruisig deze. Aan het kruis met hem en laat Barabbas vrij. De muzikus, Sebastian Bach, die laat dat moment horen. In zijn Matthäus Passion. Dat de menigte om de vrijlating van Barabbas roept. En dat is indrukwekkend om te horen. Of misschien moet ik wel zeggen huiveringwekkend. Het klinkt hoog en vol emotie. Je hoort het volk als het ware roepen, Barabbas, Barabbas. Of in het Latijn, Barabbam, Barabbam. De menigte die roept om de vrijlating van Barabbas. En om de kruisdood van Jezus. Kijk, en als je dat op je in laat werken, dan kun je de vraag stellen. Hoe is het mogelijk dat Jezus verworpen wordt door zijn eigen volksgenoot? Matthäus die schrijft zijn evangelie allereerst aan de Joden. En hij hoort in de woorden die hij gebruikt de verbijstering doorklinken. Hoe is het mogelijk? Het is zo onredelijk dat een moordenaar verkozen wordt boven de vorst van het leven. Jezus die kwam tot de zijnen. Maar de zijnen en zijn volksgenoten hebben hem niet aangenomen. En ja, Pilatus probeert het nog een keer. Maar wat heeft dit dan voor kwaad gedaan? Ja, maar op die vraag klinkt geen eens een antwoord meer. Er klinkt geen eens meer een valse beschuldiging. Want ze hebben geen antwoord meer. Ze vragen alleen nog maar iets. Ze schreeuwen alleen nog maar. Ze verwerpen de van God gegeven zaligmaker. Ze hoeven hem niet. Ze willen hem niet. Ze stemmen hem niet. Ze begeren hem niet, had Jesaja al gezegd. En wat hier gebeurt, dat is, gemeente, de totale ontmaskering van de zonde. Want wat is de kern? Wat is het hart van de zonde? Dat is Jezus niet willen. Dat is niet willen dat hij alle ruimte van jouw hart inneemt. Dat hij koning is over je leven. En hier in die vraag van Pilatus, wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Is al iets te zien? Komt al aan het licht. Hoe dwaas dat is. Nou ja, dwaas of niet. Het is niet alleen iets van vroeger. Van toen. Ook vandaag zijn er heel veel mensen die Jezus verwerpen. En de vraag van morgen is, waar sta ik ergens in deze geschiedenis? Ik moet denken aan een tekening die de bekende schilder Rembrandt heeft gemaakt van deze geschiedenis. Dan zie je Barabbas staan bij het rechthuis en Jezus ernaast. En je ziet dan het volk en de Joodse leiders helemaal links getekend. En als je er zo naar kijkt, dan word je als het ware zo ingetrokken in dat schilderij. Je staat er als het ware tussen. Je wordt van toeschouwer, deelnemer. Nou, wij worden vanmorgen door de Heilige Geest in dat schilderij getrokken, in deze geschiedenis geplaatst. Je wordt getuige. Je bent er vanmorgen bij. Nou zeg eens, jongelui. Hoe sta je ertussen? Wie zou jij hebben gekozen? Wie wordt het? Kijk, anderhalve week geleden waren er de verkiezingen voor de provinciale staten. Misschien heb je gestemd, misschien ook niet. Maar vandaag krijg je stemrecht. Sterker nog, je kunt je niet onttrekken aan de stemming. Twee gevangenen worden je vanmorgen voorgesteld. Je staat erbij en je wordt geroepen het stembiljet in te vullen. Nou, wie wordt het? Ja, zeg je, ik kan er wel tussen staan, maar ik weet zeker dat ik niet had gevraagd wat het volk vraagt, wat het volk roept. Ik roep dat niet, weg met Jezus. Nou, ik ben heel blij dat je dat zegt. En tegelijkertijd zeg ik ook, zeg dat niet snel. Ik zou voor Jezus hebben gekozen. Zou jij dwars tegen die hele mensenmassa in iets anders hebben geroepen? Zit het niet heel diep in ons dat wij Jezus niet willen? Zeker als het gaat om een lijdende Jezus, een kruiskoning. Dat stuit me tegen de borst. De houding van ik red mezelf wel, dat zit er bij ons ingebakken. Staan we echt zo ver weg bij deze schreeuwende menigte vandaan? Trouwens, hebben wij in Adam al niet gekozen? Hebben wij op aanraden van de duivel niet verkeerd gekozen? Gekozen voor de helse moordenaar? En blijkt dat niet steeds in de keuzes die we maken en in de manier waarop we denken en in dat wat we doen? En zeggen, ik heb de moordenaar van mijn ziel omarmd. En ik heb hem die het leven is. En die met levenwekkende woorden naar me toe komt, het zwijgen opgelegd. Alleen daarvoor is het al nodig dat de Heer Jezus de lijdensweg verder gaat. Dat kruis toe gaat. Bij het rechthuis van Pilatus. In deze lijdensweek, in het lijdensevangelie. Wordt me een spiegel voorgehouden. En eerlijk is eerlijk, dan kom ik er niet zo goed af. Ik ben niet beter dan die menigte die Jezus naar het kruis toeroept. Daarom heb ik niet alle reden om me klein te maken. Voor God me te verootmoedigen en te bidden. O God, vergeef me dat ik de moordenaar van mijn ziel omarmd heb. En zo gemakkelijk steeds weer doe. Maakt u het anders in mijn leven? Door de kracht van uw geest, zodat ik uw lieve zoon leer omarmen, omhelzen in het geloof. Zou de Heer het daar niet op uit zijn? En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Wat God vraagt. En dan letten we er vooral op wat God van ons vraagt en wat God van zijn zoon Jezus vraagt. Wat vraagt God van zijn zoon? Overgave. Om zich onschuldig te laten veroordelen. Wat vraagt God van zijn zoon? Dat hij de lijdensweg verder zal gaan, Golgotha toe. Dat hij als plaatsvervanger op die plek van Barabbas, op de plek van de zondaar, de weg gaat die Barabbas en die ik had moeten gaan. Kijk, als je met gewone ogen kijk naar die twee gevangenen, hè, die daar staan bij Pilatus. Zie je ze nog staan? En je let op de uitkomst, dan zeg je vanmorgen, Abba, wat gemeen. Wat er gebeurd is, is zo oneerlijk, onrechtvaardig. Je hebt gelijk. Dat is ook zo. En toch werkt God door al dat menselijke heen. Aan zijn plan. Zijn reddingsplan. Kijk, dat is wat je ziet als je kijkt naar die twee gevangenen met geloofsogen. Want kijk, het evangelie moedigt ons aan om deze gebeurtenissen te bekijken bij hoger licht, bij licht van boven, om door die gebeurtenissen heen te kijken. En dan kom je een diepere boodschap op het spoor. Pilatus die doet maar niet wat. Nee, God is wat aan het doen voor ons. Dwars door al dat gekonkel en gekronkel van mensen heen. Wat er gebeurt, dat klopt van geen kant. Maar God baant ondertussen zijn bevrijdingsweg. Pilatus gaf Jezus over. Het volk geeft Jezus over op het kruis. Dat is wat ik zie. En ik lees het ook in vers 26. Maar Paulus zegt in Romeinen 8. Ik zie nog wat anders. Wil je het ook zien? Dan moet je de verrekijker van het geloof aan de ogen zetten. Kijk, met de verrekijker, jongens en meisjes, haal je dat wat je niet met je gewone oog kunt zien, hè, dat wat heel ver weg is, dat haal je dichtbij. En misschien heb je dat wel eens gedaan. Toen je op vakantie was in de bergen, of misschien op een ander moment dat je een verrekijker gebruikt. Nou, Paulus zegt ook, gebruik de verrekijker van het geloof. Want dan zie je niet alleen maar dat Pilatus Jezus overgeeft, dan zie je uiteindelijk ook dat God de Vader zijn Zoon overgeeft. Want God heeft zijn Zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven. Overgeleverd. Oh, zeg je, ik dacht dat Pilatus dat deed. Ik dacht dat die menigte dat had gedaan. Jezus overgeven, overleveren. Ja, dat klopt. Maar je moet nog even goed blijven kijken. Je moet verder kijken. En dan zie je ook dat andere. Dat God zijn Zoon overgeeft en aan het werk is. De apostel Petrus die zegt op het volgende feest. Hè, we zitten hier in het paasfeest, maar straks op het volgende feest. Het Pinksterfeest in Handelingen 3. Daar zegt Petrus tegen de Joden: jullie hebben Jezus door de Romeinen aan het kruis vastgespijkerd. Dan zegt Petrus: jullie hebben hem, die volkomen rechtvaardig was, die hebben jullie verkozen boven een moordenaar. Maar een hoofdstuk verder in Handelingen 4... daar wordt ook beleden dat niet buiten God is omgegaan, maar dat het ook is gegaan naar Gods raad, naar Gods plan. Zie je ze daar staan? Twee gevangenen. En Pilatus vraagt wat. Wie van de twee zal ik loslaten? En het volk vraagt wat. Jezus naar het kruis, Barabbas vrij. Maar dwars door dat alles heen vraagt God ook wat. Wat vraagt God van zijn Zoon? Overgave. Om zich onschuldig te laten veroordelen. Om zo verzoening aan te brengen. Om het in orde te maken. Voor schuldige zondaren. Opstandelingen. Hier klopt het hart van het lijdensevangelie. Hier klopt het hart van God zelf. Hij die geen zonde gekend nog gedaan heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. In plaats van Barabbas, in plaats van een Adamskind, in plaats van een opstandeling tegen God. Wat vraagt God van zijn Zoon? Overgave. Om zich onschuldig te laten veroordelen. En Christus gaf zich over. De schuldige mag gaan, vrij uitgaan. De schuldige mag gaan. Met de onschuldige is het gedaan. Want de Galatenbrief zegt, er is nog iemand die zich overgeeft. Jezus geeft zich over aan de wil van zijn Vader. Hij geeft zich over in handen van zondaren. Hij, zegt de Galatenbrief, Jezus Christus. Die heeft ons lief gehad en zichzelf voor ons overgegeven. Dat is zijn liefde. Hij vecht zijn veroordeling niet aan. omdat hij sterft voor ons behoud. De zoon van de vader. Die gaat de weg die die andere zoon van de vader, Barabbas, had moeten gaan. En die ik had moeten gaan. Hij gaat in de plaats van die ander. Daarom gaat er in Jeruzalem een gevangene vrij uit. En Jezus die wist de uitslag van de stemming van tevoren. Hij had het al gezegd. Ik moet overgeleverd worden in de handen van mensen. Hij wist, dit is de wil van God. Hij wist, ik ben het lam van God. En ik kan als het lam van God op Pascha niet vrij uitgaan. Want hoe zou er anders Pascha gevierd kunnen worden? Het bevrijdingsfeest gevierd kunnen worden? Kijk, God leidde zijn volk uit Egypte, uit die gevangenis, lang geleden uit. Hij gaf hen de vrijheid. Het Pascha werd gevierd, maar er ging wel de dood van een lam aan vooraf. Toen. En nu ook. En Jezus weet dat maar al te goed. Hij weet dat het zo moet gaan. En hij is gewillig om die weg te gaan. Hij krijgt de boeien, opdat de boeien bij die ander worden losgemaakt. En zou Jezus, terwijl hij daarnaast Barabbas staat en tegenover Barabbas staat, gedacht hebben als een eerste preek die hij had gehouden? Ik denk dat er geen dominee is die zijn eerste preek vergeet. Je weet nog precies waar je de allereerste keer over preekte en waar dat was. Zou Jezus terug hebben gedacht aan zijn eerste preek die hij hield in de synagoge van Nazareth? Toen las hij Jesaja 61. Waar Jesaja profeteerde dat de Messias die God zou sturen, gevangenen vrijlating, loslating zou verkondigen. En Jezus zegt dan in die synagoge, deze woorden zijn heden vervuld. Want ik ben die Messias, ik ben de Christus, gezalfd om gevangenen vrij te laten. En kijk daar eens bij dat rechthuis van Pilatus, hij is ermee bezig. De gevangene Barabbas wordt vrijgelaten. Dat gaat wel ten koste van zijn eigen vrijheid. Wat vraagt God van zijn zoon? Dat hij als plaatsvervanger de lijdensweg naar Golgotha verder gaat. Dat hij zich onschuldig laat veroordelen. Zich overgeeft. Aan de wil van zijn vader. En hoor eens, wat vraagt God van jou? Hij vraagt van jou ook overgave. Overgave. Hij wil dat je je overgeeft aan de Heer Jezus. Waarom? Waarom wil hij dat? Wat zou jij zeggen? Als antwoord op die vraag. Waarom wil hij dat jij je overgeeft aan Jezus? Omdat je gered moet worden. Kijk, daar is de Bijbel heel helder in. Er is geen behoud buiten Jezus om. En wij zijn ook gevangenen. Gebonden aan de vorst van de duisternis. De vader van de leugen. Of je dat nu voelt of niet, of je dat erg vindt of niet, of je daar last van hebt of niet, maakt niet uit. Wij zijn gebonden van nature aan de vorst van de duisternis. Dat geldt jou, geldt mij. Wij hebben ons in de nesten gewerkt. We hebben ons uit Gods nabijheid gezondigd. We hebben hem verworpen. We hebben onze vrijheid verloren. We zijn een slaaf, een gevangene van de boze geworden. En natuurlijk. Ja, natuurlijk. Je kunt je net als Barabbas proberen vrij te vechten. Maar dat lukt je nooit. Die weg is afgesneden. Er is alleen nog maar vrijlating door vrijkoping. Ja, dat kan nog wel. En dat wil Jezus doen. Hij wil je vrijmaken, je vrijpleiten voor zijn vader, omdat hij de vrijheid heeft verdiend. Hij wil je vrijspreken van schuld en van straf. Hij wil je vrij uit laten gaan. Kijk, in Matteüs 27 is het er maar eentje die vrij uitgaat. Dat is die gevangene die naast Jezus staat, Barabbas. Maar hoeveelen zijn het er geworden die van hoger hand vrij zijn gesproken, schuld en straf. Veel meer dan één. En dat is de evangelie. Dat is genade. Genade is wat er gebeurt. Dat kan totaal niet en toch kan het wel dankzij Jezus. Barabbas mag vrij uitgaan. Wat zal dat voor hem geweest zijn? En dan zit hij in zijn cel. En dan gaat de deur open. Meekomen. Hij weet, ik word berecht, de dood wacht. Zal dat nu, vandaag plaatsvinden? Wordt hij vandaag gedood? Barabbas komt erachter. Dat Jezus de weg gaat. Die hij had moeten gaan. Hij gaat vrij uit. Zal hij Jezus, de plaatsvervanger, nog hebben gezien die dag toen hij door de straten ging van Jeruzalem op weg naar Golgotha? Heeft hij de Heer Jezus zien hangen aan het kruis? Is Barabbas op Golgotha geweest? Heeft hij Jezus zien hangen? Is er iets veranderd bij hem van binnen? Is hij tot bekering gekomen? Werd Jezus voor hem veel meer dan... Oh ja, dat is waar ook, dat is die man en daar stond ik naast bij Pilatus en... Nou, gelukkig, toen werd ik vrijgelaten, het volk koos voor mij en hij ging de dood in, het kruis. Hoe zal het leven van Barabbas hierna er hebben uitgezien? Is het anders in zijn leven eraan toegegaan? Is hij het anders gaan doen? Ik kan het je niet zeggen. Wat ik je wel kan zeggen, is dit. Wij mogen het anders doen. Weet je wat Paulus in 2 Korinthe 5 schrijft? Daar schrijft hij, Christus is voor ons gestorven, opdat zij die leven niet meer zouden leven voor zichzelf, maar zouden leven voor hem. Kijk, God de Vader die gaf zijn zoon over om gekruisigd te worden. En de Heer Jezus die gaf zichzelf over om gekruisigd te worden. En de Heilige Geest die wil het ons leren om ons eigen ik te kruisigen. En om alles te gaan zien en vinden in de Heer Jezus. Die algenoegzame zaligmaker. Kwam het al zover in je leven? Ging je het anders doen? En kwam je hoe dan ook en wanneer dan ook? Kwam het tot een verandering in je leven? Kwam je anders tegenover God te staan? Leerde je zijn liefde kennen? Kwam je op de knieën? Weet je, zoals Psalm 107 dat zingt, hè, werd je bevrijd van die slaafse banden. Kijk, dan mag je leren met vallen en opstaan. Om elke dag je leven hem toe te wijden. En hem te belijden. Dan mag je met woorden en daden hoog opgeven van de drie enige God. Dan mag je hem aanwijzen. Dan mag je hem aanprijzen. Dan mag je hem aanraden aan anderen. In je gezin en daarbuiten. Dan mag je die raad van de overpriesters en de ouderlingen die je in vers 20 leest, die mag je omdraaien. Want kijk, zij gaven het volk stemadvies en ze raden aan, kies Barabbas. Maar draai dat om en geef hem veel beter. Het enige juiste stemadvies. Raad anderen aan om niet de moordenaar van hun ziel te kiezen. Die te omarmen. Maar de vorst van het leven. Ja, zeg je, dat heb ik gedaan. En ik wil God graag prijzen en hem ook aanprijzen, aanraden aan anderen. Ik heb hem lief, ik kan niet zonder hem, ik wil niet zonder hem leven. Maar ja, ik vind het zo lastig om elke dag met hem te leven. Om hem elke keer maar weer in het oog te houden. Er zijn zoveel stemmen die ik hoorde. En de een zegt, je moet die kant op. En een ander zegt, je moet die kant op. Dat brengt me in verwarring. En wat de Heer van mij vraagt, heel concreet in het dagelijkse leven... Heel praktisch, dat vind ik soms ook zo'n zoektocht. Ja, maar hoor eens. Je eert de Heere niet alleen door grote en goede woorden over hem te spreken. Ja, dat ook. Maar je eert de Heere ook als je als een klein, kwetsbaar, zondig, afhankelijk mens vraagt om zijn leiding. Je eert hem ook als je je handen vouwt. En eenvoudig vraagt, Heere, geef dat ik het goede mag doen, dat ik uw wil mag doen. Ik wil graag doen wat u van mij vraagt. Maar dat vind ik wel bar lastig. Help me erbij om goede keuzes te maken, het goede te doen. In de klas. Als een klasgenoot wordt weggezet door de groep. Op social media, als er soms van alles langskomt. Op het werk. In contact met familie en anderen. In het omgaan met de schepping. Geef mij meer en meer van uw Heilige Geest, opdat ik het goede mag doen, mag leven tot uw eer. Op die manier eer je de Heere ook. Ja, zeg je wat je zegt is allemaal waar. Maar bij mij is het heilige vuur verdwenen. Ik ben verachterd, achterop geraakt in de genade. Het is in mijn leven weer om mezelf gaan draaien. Ik ben het gaan zoeken in geld, in carrière, in status, in macht, in succes. Ik heb verkeerde keuzes gemaakt. Ik heb God niet gegeven wat hij wel verdiende, waar hij ook recht op heeft. Nou, is dan vanmorgen niet het goede moment om dat eerlijk te belijden aan de Heere en te vragen om vergeving? Om te vragen om nieuwe liefde. Om te vragen om volharding. En is het dan niet de hoogste tijd om weer een goede strijd te strijden? Abraham Hellenbroek, bekende Nederlandse predikant, eind van de 17e eeuw, begin 18e eeuw. Die schrijft wat de menigte bij dat rechthuis van Pilatus doet met Jezus. Dat moet jij doen met de zonde en de wereld. Eis die aan het kruis. Daar moet je voor werken. Daar moet je voor roepen. Laat die gekruisigd worden. Steeds weer opnieuw. We hebben vanmorgen gelet op twee gevangenen. Let vooral op die ene gevangene. Die geboeid achterblijft, die gewillig de lijdensweg verder gaat. Zich overgeeft om die weg van zijn vader te gaan naar Golgotha toe. Met maar één bedoeling. Om jou de echte vrijheid te geven. En jouw boeien los te maken waarmee je vastzit aan de boze. Om jouw schuld uit Gods boek weg te schrijven. Want in de Heer Jezus wil God je genadig zijn. Doet hij zijn toorn teniet. Want de hitte van zijn gramschap is op Golgotha in Jezus geblust. Kijk, Pilatus die bood Barabbas en Jezus aan. De Heere biedt u vanmorgen zijn zoon aan. En de vraag is, hoe reageer je daarop? Amen.